Even kijken, hè, Tien? We zijn alweer mee bezig, hè? Nee. Je hoort het, hè? We zijn erover bezig. Ja, maar discussies zijn goed, hè? En het is goed ook dan om gewoon lekker ook je standpunt te verwoorden. Dat is goed, dat mag. Maar dus, ja, ik vind gewoon dat de tijd snel gaat. En dat, natuurlijk, dat horen we allemaal. Maar het lijkt wel dat alsof je ouder wordt, dat het dan nog sneller gaat. Ja, sorry. Zo is het. Toch, hè? Ja. Nou, ik heb ook al een beetje ervaring. Kom, de 60, dus... Ja, oké. Ja, je hebt altijd baas boven baas natuurlijk. Ja. Goed. Het afgelopen jaar is voor mij een jaar geweest... dat ik met iets bezig ben geweest. Ik heb iets uitgezocht en eigenlijk ben ik daar het volledige jaar... Maar eigenlijk was ik er al eerder mee bezig, maar het is dit jaar vooral heel intensief geweest. Ik heb heel veel gelezen erover. En het is iets wat eigenlijk mijn kijk op het evangelie toch wel vernieuwd heeft. Ja, kan ik ook wel zeggen. En mijn kijk op de persoon Jezus verdiept. En mijn kijk eigenlijk op de drie-eenheid verstevigd. Maar tegelijkertijd werd het ook een mysterie. Geweldig vond ik dat eigenlijk. Ja, dat leg ik nog wel uit. En het heeft ook de kijk op God de Vader veranderd. Ook verdiept. Dus het gaat om iets heel breeds vandaag. Het prachtige evangelie, ja, daar kan je van alles onder het doen. Maar dit is wel toch mijn thema. Ik wil het graag met jullie delen. Maar ik zeg je van tevoren... Ik vind het spannend. Ik ben er echt wel mee bezig geweest de afgelopen dagen. En ik heb ook wat mensen gevraagd om voor me te bidden. Ik vind het spannend. Maar ik hoop dat jullie er net zo als ik door gezegend zullen worden. Nou, ik maak het dus ook gelijk wel heel spannend. Maar ik wil jullie dus uitnodigen om gewoon met mij op reis te gaan. De reis die ik het afgelopen jaar gemaakt heb. Een reis... Langs nieuwe dingen, maar vooral ook een reis langs oude zaken. Eigenlijk is het openen van al oude bronnen die vroeger gebruikt werden, maar die afgedekt zijn, die verloren zijn gegaan en waarvan God heeft gezegd, ga daarnaar terug en open ze weer. En ik hoop ook dat dit jullie hart net zo zal vervullen als mijn hart, dat er een allesomvattende aanbidding uitkomt naar God, naar onze liefdevolle en onze genadige en goede Vader. Ik zal ook vandaag met heel wat teksten komen, dat doe ik normaal ook, want zoals jullie weten ben ik daar een groot voorstander van. Maar vandaag met zoiets, met dit onderwerp, vind ik het heel belangrijk, want het is het woord van God. En dat woord moet spreken. En dat woord zal ons leiden. Niks anders. Nou, het is met mij begonnen eigenlijk al bij het boek van de uitnodigingen. Dat heb ik toch wel een jaar of acht, denk ik. Zes, acht geleden. Voor het eerst gelezen. Ik weet nog, dat was ook in een tijd waarin de drie-eenheid op een hele andere manier voor mij ging spelen. En toen waren er twee boeken. Een boek van dit boek, de uitnodiging. En nog een boek van Beth Barone. Wat ook over de drie-eenheid ging. Nou, dat had me wereld op zijn kop gezet. En de filmversie is uitgekomen. Nou, dat was voor mij nog dieper. Dat Mac dan aan God vraagt van... Ja, maar moet ik die man dan vergeven die mijn missie vermoord heeft? En dan zegt God, wat ik van jou vraag is mij te vertrouwen. En dan komt het opeens in een heel ander beeld staan... Dat is er met mij aan de hand. Dus vandaar. Nou, en toen kwamen de woestijnvaders langs. Ja, en dat was helemaal voor mij... dat was een boek. Dat heet Zonder Schuld. Zonder Schuld. En een prachtig boek van Matthias Rauw. Ik heb dat ook gekocht voor de oudsten. We hebben daar ook over gesproken. Dat hebben we al een keertje gezegd. En toen had ik al gezegd... Kijk, hier is het voor, hè. Dus kan ik kiezen. En toen had ik al gezegd van, ik kom daar nog eens op terug. En dat is dus nu. Nou, de woestijnvaders, dat is dus een groep mensen, mannen en vrouwen, die leefden zeg maar de eerste 3 eeuwen na Christus. 3, 4 eeuwen na Christus. En sommige van die woestijnvaders hebben zelfs de apostelen nog meegemaakt. Daar zijn heel veel geschriften van. En dat is prachtig. En wat dan zo mooi is, dat er zijn toen de Dode Zeerollen werden gevonden in Qumran. Toen waren daar ook rollen bij van de woestijnvaders. En dat klopte haarfijn. En dat is zo mooi om dat ook te ontdekken. Hoe geweldig kan het zijn dat God ook zo'n werk bewaart. En dat hij dan zegt van, joh, maak die putten maar weer open. Nou, die geschriften van de woestijnvaders, die geven een heel bijzonder beeld over hoe en wat ze nu eigenlijk dachten. Zij schetsen echt een vernieuwend beeld over, over zonde en over schuld en over straf. Heel apart. En hoe God daarnaar kijkt en hoe God daarmee omgaat. En ook over het werk van Jezus hebben zij heel veel geschreven. En nou, als je dan nagaat dat ze dus zelfs de apostelen nog hadden meegemaakt, dan kun je wel nagaan, die zaten dus heel dicht bij het vuur en die deelden dus het evangelie op een wel heel pure manier. Er was nog niet zoveel ruis tussendoor gekomen. Nou, en het evangelie dat zij delen is voor mij een prachtig evangelie, een schitterend evangelie. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat die woestijnvaders dat evangelie, ja, hoe moet je dat zeggen, een beetje onttorend hebben. Vrijgemaakt van toren. En dat zij dus ook zeg maar het oorspronkelijke evangelie hebben doorgegeven. Eigenlijk is het natuurlijk zo dat die toren er niet was en er later bij is gekomen. Maar goed, daar kom ik nog op. Een schitterend evangelie. Nou, voor ik er heel diep op inga, wil ik voorzichtig op weg gaan. Stap voor stap. Ik wil een reis maken langs piketpaaltjes. Sommige piketpaaltjes schoppen we lekker om, andere laten we staan en er komen misschien ook nog wat nieuwe piketpaaltjes bij. Nou, en voor mij waren er wat nieuwe piketpaaltjes bij. En laten we dus gewoon eens naar wat zaken gaan kijken. En dan, het eerste, het belangrijkste, Jezus heeft ons gered. Hoe heeft Jezus ons gered? Hoe zit dat nou in elkaar? Weet je, ik ga hele simpele vragen behandelen. Maar ik wil jullie vragen om er gewoon nog eens naar te kijken. En gewoon nog eens erover na te denken. Wat betekent dat nou eigenlijk? Want we nemen dat woord redden zo makkelijk in onze mond. Hè, als een jargon ook een beetje. Maar wat betekent dat nou? Denk daar eens diep over na. Heb ik ook gedaan. Kennen we wel de diepte en de breedte van dat woord? Nou, vanuit het Nieuwe Testament weten we dat redden alles te maken heeft met het vlees geworden woord van God, dat voor ons iets deed wat wij niet kunnen. He, dat heeft met redden te maken. He, dus door die redding van Jezus mogen wij in harmonie, maar ook in eenheid met God leven. Jezus als God werd mens. En ik zeg jullie even, die drie eenheid is zo belangrijk, ook in het delen van dit woord. Dus als ik het over Jezus heb, heb ik het over de God die één is in die drie eenheid. Snap je wat ik bedoel? Dus als Jezus aan het werk is, is God aan het werk. Dat bedoel ik. En dat moet je dus in deze preek heel goed vasthouden, want dat is eigenlijk een kantelpunt. Dat is voor mij ook dat mysterie, dat groot geworden is. En dat ik denk, joh, ik begrijp er niks van, maar ik wil het wel geloven. Zo is dat bij me binnengekomen. Maar Jezus, als God werd mens, en dan moet je opletten, zodat de mens een God kon worden. Zodat de mens een God kon worden. Heftige uitspraak. Maar die doe ik niet, die doet de Bijbel. Psalm 82, vers 6. Ik heb wel gezegd dat jullie goden zijn. Ieder van jullie is een zoon van de Hoogste. Daar zit dus een beetje de crux. En dan zegt Jezus in Johannes 10, vers 34. Staat er niet in uw wet geschreven, ik heb gezegd jullie zijn goden? Dan zijn ze Jezus aan het verleiden. En hij heeft geloof ik iemand genezen. En dan is het van, dan werpen ze alles voor hem. En als je dan God bent, nou, durf het dan eens te zeggen. En dan zegt Jezus dit. Ik heb gezegd, jullie zijn goden, waar praten jullie over? Het is natuurlijk wel op een bepaalde manier bedoeld. En daar gaan we gewoon eens naar kijken. Nou, de kerkvaders, ik noem er eens drie. Irenaeus, misschien kennen jullie er wel, Athanasius en Augustinus. Dat zijn wel bekende namen. Nou, die zijn hier ook mee bezig geweest. En die noemden dit was dan een leerstuk. En dat leerstuk heette dan de deificatie. En dei is God. Deificatie. Dus vergoddelijking. In gewone mensentaal. En dan moet je goed opletten. Dan gaat het er dus niet om dat wij letterlijk God worden. Of dat we gelijk aan God worden. Maar we krijgen deel door Jezus aan die goddelijke natuur. 2 Petrus 1 vers 4. Hiermee zijn onze kostbare rijke beloften gedaan. Opdat u zou ontkomen aan het verderf. En dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte. Wat God ook tegen bijvoorbeeld Kaïn zegt. En opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Dat is wat. Bid je wel eens voor jezelf. Kijk je wel eens voor jezelf zo daarna. Hou je van jezelf? Of hou je alleen maar van een ander? Hier staat wat, hè? Weet je, er zijn heel veel mensen die beginnen bij Genesis 3. Ja, de mens, ach, stofje aan de weegschaal, niks waard, we kunnen niks. Het is maar goed dat Jezus gekomen is. Ik begin tegenwoordig bij Genesis 1. God schiep de hele aarde en dan op de laatste dag, op de zesde dag, doet hij ook de mens scheppen. Schept hij ook de mens. En dan zie je dat hij overal zegt... Het was goed. En dan kijkt hij niet alleen naar de mens, als hij de laatste keer kijkt, maar dan kijkt hij naar het geheel. En dan ziet hij, hey, dit is af. Zo heb ik het bedoeld. Nu is die drager van mij, die is er. De mens, waar ik contact mee wil hebben. En toen zei hij, het was zeer goed. Dat zegt hij dus niet alleen over ons, maar dat zegt hij over ons in het geheel. Kijk zo eens naar jezelf. Zeer goed. Bid zo eens voor jezelf. Dank u Heer dat ik zeer goed door u gemaakt ben. Prachtig. Nou, en dat reddende werk van Jezus, dat is zo veelzijdig en zo veelomvattend, dat Jezus en ook de apostelen die het Nieuwe Testament geschreven hebben, heel veel spreken in metaforen. Voorbeelden die iets willen verduidelijken. En we gaan er gewoon eens een paar bekijken. En dan moet je wel uitkijken, want een voorbeeld moet een voorbeeld blijven. Dus een metafoor giet je niet in beton, want dan kom je op hele verkeerde dingen uit. Je moet kijken wat ermee bedoeld wordt. Nou, de evangeliën die zijn duidelijk. Jezus is onze Heer, is onze Redder. Hij maakt alle nieuwe dingen nieuw. En wanneer jij je dus keert tot Jezus, wanneer jij tot inkeer komt, je leven aan hem toevertrouwt, dan zal hij jou en alles wat in jou is ook nieuw maken. Halleluja, hij zal jou nieuw maken. Wat verloren was, wat verloren leek, werd door Jezus gevonden. Werd door Jezus gevonden als een parel. We hebben het net nog gezongen. Als een parel. En Jezus... Die had er alles voor over om die parel te kopen. Ook al lag die in een smerige akker. Hij had er alles voor over. Hij keek dwars door de vuiligheid heen. Een metafoor, een prachtige metafoor. En hoe zijn we dan verloren? Waar worden we dan van gered? Waar worden we voor uitgenodigd? Hoe zit dat nou? Snappen we dat? Snappen we dat op de juiste manier? Kijk eens naar Zacchaeus. Klein mannetje, zeggen ze dan. En hij klom echt niet alleen maar de boom in omdat hij klein was. Maar hij klom ook de boom in omdat ze hem verachten. En dacht je dat ze die man er tussendoor zouden laten om vooraan te gaan staan? Echt niet. Hij was een belastinginner. Hij heulde met de vijand. En hij werd zelfs niet toegelaten in de tempel. Ondanks het feit dat hij Jood was. Ondanks het feit dat hij een zoon van Abraham was. Nou, en dan komt Jezus. En dan zoekt Jezus hem op. Dan loopt hij langs die boom en dan kijkt hij naar boven en zegt hij: Zacchaeus, kom vlug naar beneden. Want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Dat wil zeggen, ik wil bij jou de maaltijd houden. Nou, dat doe je niet bij een verachter. Jezus wel. Jezus neemt het initiatief. En zijn liefde geeft een verandering voor Zacchaeus. Zijn liefde zet Zacchaeus in beweging en hij komt naar beneden. En nou ja, jullie weten wat hij allemaal doet. Hij geeft aan iedereen zijn geld weg. Hij is echt veranderd. Hij is niet zo van, nou is Jezus erbij, dan moet ik dat allemaal doen. Nee, hij verandert. En dan zie je waarom Jezus zich naar hem omkeert. Want hoe de mensen om hem heen reageerden om hem te verachten en in een hoekje te zetten, dat werkte niet. Want hij was nog steeds belastingbetaler. Maar Jezus liet hem de liefde van God zien. En wat gebeurde er? Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen. Want ook hij is een zoon van Abraham. Jezus zag het. Die keek dwars door alle vuiligheid heen. En de mensenzoon is juist gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Maar dat is toch prachtig om te zien. Dan, zo gaat het dus over redding. Dit is redding. Jezus trok zich niets aan van al die mensen. Die trok zich ook niets aan van al die religieuze wetten en weet ik veel wat allemaal. Oh, wat zeg jij nou, Ad? Oh, nee, daar trok hij zich niets van aan. Hij vond dat wat de Vader in zijn hart legde, dat wilde hij delen met de mensen. Geweldig. En hij beschuldigde niet. Hij beschuldigde niet. Hij trok zich er ook niks van aan dat ze dat over hem zeiden, dat hij dat huis binnenging. Dat was voor hem geen voorbeeldgedrag van Jezus. Wat dan? Jezus die zegt, joh, kijk nou toch eens met andere ogen naar mij. Stop eens met die religie en kijk eens naar wat ik doe met relatie. Voor Jezus was het vinden van een zondaar gelijk met het vinden van die parel die weer ging stralen. Hij straalde in je hand, hè? Wat leuk dat dat lied vanmorgen gezongen werd. Geweldig. En voor Jezus is dan die inkeer van die zondaar, is dus exact hetzelfde als gevonden worden, of eigenlijk nog beter, als uitgenodigd worden. Een zondaar wordt uitgenodigd, omdat juist een zondaar het nodig heeft. Jezus, die vindt ze. Jezus verwelkomt ze. Nou, dan nog zo'n metafoor is Jezus als geneesheer. Natuurlijk, je ziet Jezus ook rondgaan, goeddoende en genezende, allen die door de duivel overweldigd waren. Maar Jezus is ook geneesheer als een metafoor. Als die fariseeën hem weer eens aanspreken op zijn gedrag, hij heeft net gesproken met Levi de tollenaar. Nog zo een die buitengesloten was. Jezus ging naar hem toe. En dan zeggen ze, hoe kan hij nou toch omgaan met zondaars? Dus zij zagen aan Jezus wat hij deed. En daarom vonden ze dat Jezus slecht was. Terwijl Jezus juist het goede deed. Terwijl Jezus juist deed wat de Vader hem opdroeg. Dus die fariseeën zaten er helemaal naast. Die keken met hele andere ogen. Hoe kan die met zondaars eten? En wat zegt Jezus? Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig. Maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Maar hier zegt Jezus wat. Ik vind het heel opvallend dat hier de zonde niet wordt gezien als een schuld die bestraft moet worden, maar als een soort ziekte, als een virus dat zich diep in onze ziel geworteld heeft en dat de dood als tot gevolg heeft. En als je er zo naar kijkt, dan zie je dat straffen geen zin heeft. Ik ken niemand die van straffen genezen is. Natuurlijk, een straf in de zin van zoals je ook al eens je kind in de hoek zet. Maar dat is om hem op te voeden. Dat is niet om jezelf rechtvaardig te voelen of om eens eventjes een lesje te leren. Nee, om op te voeden. Angst, woede, schaamte, schuld. Dat zijn echt geen zaken die mensen beter maken. En Jezus die laat hier dus zien dat we geen veroordelende rechter nodig hebben. Maar een liefdevolle geneesheer. Romeinen 3, vers 25 en 26. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst Jezus dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij gaat eraan voorbij. Hij wil ons nu in deze tijd zijn gerechtigheid bewijzen. Hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is, God, door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. God is goed. Ja, daar ben ik met je eens. Maar, dat is dus nee, hè, ja maar, hij is ook rechtvaardig. Ja, wat bedoel je daarmee? Nou, in zijn rechtvaardigheid geeft hij je wel eens een draai om je oren. Nou, ik lees hier heel wat anders. Hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Nou, dat is toch anders? Zeker, God is goed. Zeker, God is ook rechtvaardig. Door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Geweldig. Laat dat eens bij je binnenkomen. God wordt niet verzoend met ons. Wij worden verzoend met God. God ziet ons altijd. God is nooit onze vijand geweest. Hij is onze vader die op de uitkijk staat. Wij waren gevlucht. Wij waren verloren, vijandig, opstandig. Wij moesten terugkomen van de varkens bij de armen van de Vader. Kom maar hier. Wij moesten verzoend worden. Wij moesten genezen worden. Wij moesten bevrijd worden. En wat betekent dat dan voor jou? Wat betekent nou bevrijding voor jou? Waarvan word je bevrijd? Die vraag kun je zo makkelijk stellen. Maar denk er eens goed over na. Wanneer Jezus zijn optreden begint, dan kan je wel herinneren, dan is hij in de tempel en dan komt de boekrol en dan leest hij Jesaja 61. En dan zeg je natuurlijk, ja, dat was aan de beurt. Oké, het was aan de beurt. Maar dat was wel de bedoeling van God. En Jezus wist het. Hij wist wat er aan de beurt was. En dan gaat hij lezen en dan zegt hij, de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Armen? Geld? Nee, armen van geest. Om te genezen wie gebroken van hart zijn. Letterlijk? Nee. Mensen die niet meer weten waar ze het moeten zoeken. Aan gevangenen vrijlating te prediken. Achter tralies van de boze. Achter tralies van de zonde. En aan blinden het gezichtsvermogen. Aan zienden die blind zijn. Horenden die doof zijn. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Zelfs als je je verslagen voelt. Ik weet het niet meer. En dat kennen we allemaal wel eens. Dan zegt Jezus, ik zend jou weg in vrijheid. Geweldig. En dan tenslotte om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. Oftewel, het jubeljaar. Het jaar waarin alles weer rechtgezet werd. Het jaar waarin de lossers ervoor zorgden dat de akkers, de huizen, het geld en alles weer terugkwam bij degene aan wie het oorspronkelijk voor bedoeld was. Niet bij wie het oorspronkelijk van was, want het was allemaal van God. Dat zegt juist dat jubeljaar. Heerlijk, een jubeljaar. God zou Israël bevrijden, dat zou hij doen door zijn speciale vertegenwoordiger. Een leidende knecht, wie verzint. Die net als Mozes zou deelnemen aan hun lot, aan het lot van Israël. En die dus ook in solidariteit met hen zou staan en hen uit slavernij zou verlossen. Dus niet van buiten als, nee, van binnenuit. En hij zou het oorspronkelijke, door God bedoelde, weer teruggeven. Dat is, Israël, wees een zegen voor de wereld. En in het Nieuwe Testament kun je zien dat die bevrijding veel groter is dan we ook maar enigszins zouden kunnen verwachten. Want in Israël is de hele aarde gezegend. Dus het is universeel bedoeld. Wauw. Jezus bracht absolute bevrijding van slavernij. Niet alleen die slavernij van mensen, maar van zonde. Uit genade. Om niet. En van de consequenties van die zonde. Zoals aftakeling en dood. En we zijn dus bevrijd om terug te keren in de armen van God, in Gods familie. Hij begroet ons. Hij begroet ons. Kom maar. En hij gaat die fluisteren. Dat is zo mooi als je elkaar een huk geeft en je fluistert wat in je oor. En dan zegt hij, wauw, je bent terug. Het is feest. Je bent terug. Het is feest. Hier heb je de mantel. Hier heb je de mantel. Want die waardigheid, die krijg je van me terug. Hier heb je mijn ring. Hier heb je mijn ring. Mijn autoriteit is weer voor jou. Hier heb je schoenen. Je bent geen slaaf. Je hoeft niet op je blote voeten te lopen. Schoenen, geweldig. Kom, vier feest met jou, met mij. Vier feest met je vader tot in eeuwigheid. Geweldig toch? Om zo God te mogen kennen. Om zo ook eens in zijn armen te liggen. Ja, ik was aangesproken, sorry dat ik dat alweer zeg, maar doordat je dat zei, van, weet je, ook wel eens voor jezelf. Dit is voor jou bedoeld. Dit is niet voor, ja, ook wel voor ons, maar het is vooral voor jou bedoeld. Jij mag in die armen van God liggen en zijn fluistering, daar mag je naar luisteren. En als je dan stil bent en je bent aan het bidden, luister dan ook eens naar die woorden van de Heer. Luister eens wat hij jou fluistert. Vanmorgen met de voorbeden waren er heel veel stiltes. Vind ik dat eng? Vroeger wel, maar nu niet meer. O, Heer, ga maar spreken. Ga maar spreken. Heerlijk, ik wil naar u luisteren. In Markus 10 staat ook iets waar ik niet aan voorbij wil gaan. Daar staat, want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Prachtig, hè? Ons voorbeeld. En zijn leven te geven als losgeld voor velen. Losprijs, de losprijs. Timotheus, schrijft er ook Paulus aan Timotheus, die zichzelf gegeven heeft, die, Jezus, als losgeld voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd. Nou, als je vandaag over losgeld spreekt, dan denk je al gauw aan een ontvoering. NCIS of zoiets, hè? Of weet ik veel wat voor serie. Ontvoering. Wat is er aan de hand? Er is iemand ontvoerd. En de ontvoerder vraagt losgeld. En als je dat losgeld betaalt aan de ontvoerder, dan is die persoon die ontvoerd is weer vrij. Nou, hier staat dat Jezus zichzelf geeft als losgeld om ons vrij te kopen. Nou, daar heb ik een hele simpele vraag. En ik heb hem de afgelopen periode aan aardig wat mensen gesteld. En eigenlijk heeft niemand het goede antwoord gegeven. Dat is helemaal niet erg, want niemand heeft het goede antwoord gegeven. Want dat heb ik heb zelf ook daarnaar moeten onderzoeken en mijn eerste antwoord was ook niet goed. Aan wie betaalde Jezus? Hij gaf zijn leven. Dan is dat toch correct om te vragen van, aan wie dan? Werd dat losgeld betaald aan God, zoals heel veel mensen denken? De woestijnvaders zeggen iets heel anders. En ik ook. Die zeggen dat kan niet. Want God is geen slavenhouder. God houdt ons niet vast. Wij moeten niet losgekocht worden van God. Wij worden teruggebracht naar God. Toch? En toch zeggen heel veel mensen. Ik heb het ook in de kerk bij mijn broer gevraagd. die zeggen, ja, God. En als ik dan verder met ze praat, dan is het, ja, dat kan eigenlijk niet. Hè? Waarom zeg ik dat nou eigenlijk? Nou, waarom zeg je dat? Omdat wij leven in het neo-Calvinisme. En daar wordt er op een hele andere manier over gepraat. Maar daar kom ik zo nog even op. Dus, God, nee, dat kan niet. Hij was niet degene die de losprijs eiste. Hij was degene die de inhoud van de losprijs gaf. Hij gaf zijn zoon. God had de wereld zo lief. Nou, dat is toch heel wat anders? Dat kan niet. Nou, is de losprijs dan betaald aan Satan? Zoals sommigen zeiden. Ik neigde daar ook naar. Maar toch kwam ik tot de gedachte, het kan toch niet zo zijn dat God iets verschuldigd is aan Satan. Satan is erbij betrokken, dat is logisch, maar meer als oorzaak en gevolg. Hij is de oorzaak en het gevolg is dat we in slavernij leven. Maar Jezus verslaat Satan definitief aan het kruis. Dat heeft niks met betalen te maken, dat heeft niks met een deal te maken. Hij geeft hem geen geld of hij geeft zijn leven niet. Nee, hij plundert zijn rijk. Hij ontneemt hem alles, alle macht, alle kracht. Goed, werd er dan betaald aan de wet? Komt het losgeld tegemoet aan de eis van de wet? Sommigen geloven dat en ik heb zo mijn twijfels. Ik zeg dus niet wat ik zeg allemaal waar is. Maar ik heb daar wel een idee over. Want God is volkomen vrij om te geven. God is ook volkomen vrij om zijn genade te geven. God is ook volkomen vrij om te vergeven. En hij laat zich dus niet tegenhouden om iemand te vergeven die schuldig is. Ook niet door een wet die misschien iets anders zegt. Het is Gods barmhartigheid die het oordeel overwint. Psalm 103, voordat Jezus naar aarde gekomen was, voordat hij in de Hades, in de hel geweest was, en dan staat er, hij straft ons niet naar onze zonde, hij vergeldt ons niet naar onze schuld, zo hoog als de hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonde van ons verwijderd. God trekt zich niets aan van een wet, die doet dat gewoon. Hele duidelijke taal. God is zo goed. Hij straft ons niet naar onze zonden, staat er. Weet je waar hij naar op zoek is? Psalm 51. Een gebroken geest en een verbrijzeld en verslagen hart. Of, zoals de Bijbel in gewone taal het zo mooi zegt. U wilt dat ik verdriet en spijt heb. Dat is het offer dat u wilt. Nou, hoe kan dit dan, hè? Hoe moet je dit nu zien? Toen Jezus zijn leven aan ons gaf, aan wie gaf hij het nu? Wat gebeurde er aan het kruis? Jezus stierf. Jezus ging dood. Dus aan wie gaf hij zijn leven? Aan de dood. Hij gaf het zelf aan de dood. Dan zou je zeggen, ja, maar er staat toch, Vader, in uw leven, in uw handen beveel ik mijn geest. Ja, maar daarna ging die wel de hel in. Het dodenrijk in. Hij was de dood niet verschuldigd. Hij was geen leven verschuldigd aan de Hades, aan het dodenrijk. Maar nu moet je even opletten, want nu komt dus ook weer die drie-eenheid. God kan geen contact met de dood hebben. God kan het dodenrijk niet in. Daarom kwam Jezus ook als mens naar deze aarde. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft de dood gebruikt om de Hades, het dodenrijk, in te gaan. Hij kon, toen hij stierf, het dodenrijk in, want dat was een automatisme. Iedereen ging het dodenrijk in. Sommigen niet. Elia werd gehaald met de taxi, met paard en wagen. Mozes werd niet meer gevonden. Ja, daar kan je wat over zeggen. Die twee komen ook op de berg, heel apart. Maar hij gebruikt dus de dood om de Hades in te gaan. En om daar alle krijgsgevangenen die daar al die tijd al zaten, vrij te maken. Los te kopen. En hem een geweldige genadeknal te geven en hem de sleutels af te nemen. En dan staat er in Openbaring 1, vers 17 en 18, toen ik hem zag, Jezus, en hier krijgt hij aan het begin, dat is net voor de brieven aan de gemeente, en dan krijgt hij een prachtig gezicht van Jezus. Hoe Jezus eruit ziet. Ik kan het nooit zonder tranen in mijn ogen lezen. Dit is zo'n mooi stukje. Openbaring 1, net wat ervoor staat. Als hij Jezus ziet, geweldig. En dan staat er dat hij dood viel, voor zijn voeten neerviel. En dan legt Jezus zijn rechterhand op Johannes. En dan zegt hij, wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, ja, maar ik leef nu en tot in eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Zo, dat is de overwinning. Dat heeft Jezus met zijn leven bewerkt. Hij heeft de sleutels van dood en dodenrijk. Hij heeft aan het kruis overwonnen op de dood. Hij heeft daar alle krachten en alle machten verslagen. Hij heeft ze openlijk te schande gemaakt. En het document waardoor wij werden aangeklaagd. Ja, maar ho even. Die Ad van der Heijden. Kijk eens even. Wat een lijstje. Kijk eens even. Oh. Kijk, zie je die Ad van der Heijden? Gooit je weer een vaas met bloemen om. Slaat natuurlijk nergens op. Nou, maar het staat niet op mijn lijstje. Mijn lijstje is schoongewassen door het bloed van Jezus Christus. En niemand praat dat uit mijn hoofd. Niemand. Dat heeft Jezus gedaan. Dat heeft hij gedaan. Hij is opgestaan. Hij is de eersteling. En wij mogen met hem meegaan. Wij zegevieren in dit alles glansrijk. Dankzij hem die ons heeft lief gehad. Van een lieve dochter. Ik ben ervan overtuigd. En daar komt hij. Dat nog dood, nog leven. Nog engelen, nog machten, nog krachten, nog heden, nog toekomst, nog hoogte, nog diepte. Of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van die liefde van Christus. Van die liefde van God die Hij ons in Christus Jezus gegeven heeft, onze Heer. Wauw. Komt dit binnen? Komt dit binnen? Zie je wat hier staat? God werd mens. Jezus kwam voor ons naar aarde. Hij vereenzelde zich met ons. En als er dan sprake is van een deal, van een ruilovereenkomst en zo, nou, dan ziet hij wel hoor. Hij nam onze vloek, de dood, en gaf ons zijn zegen. Hij nam onze hel en gaf ons zijn hemel. Hij nam onze menselijke natuur en gaf ons deel aan de goddelijke natuur. Hij neemt onze broze harten van steen en geeft er heerlijke, liefdevolle, levendige harten van vlees voor terug. Hij neemt mijn Adams natuur en hij geeft mij een Christus natuur. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Toren, niet als wraak van God, maar als het proces van het ondergaan van de vloek en het verderf van de zonde. Toren, niet als wraak van God, maar als het proces van het ondergaan van de vloek en het verderf van de zonde. Want wat deed God? Hij bevrijdde ons van slavernij. Hij maakte ons los uit de dood. En deed hij dat dan door zijn toren over Jezus uit te storten? Nee. En nu weer even die drie-eenheid. Dat deed hij door één van ons te worden als Jezus. En die toren te overwinnen in zijn grote kracht, in zijn grote genade. En dat noem ik nou het onttornen van de verzoening. En ik hoop echt dat jullie je hier ook in kunnen vinden. Ik begrijp dat het veel is. En begrijp ik alles? Nog niet. En het zal misschien ook al niet komen, want er zitten nog zoveel dingen in die we misschien zelfs helemaal niet kunnen begrijpen. Maar ik hoop dat ik iets van mijn hart heb kunnen overbrengen naar jullie over wie God nu werkelijk is. En hoe je met hem om mag gaan en hoe je naar hem mag kijken. En ik wil nu iets laten zien. En wat ik doe is niet door mijzelf verzonnen. Dat is bedacht door een orthodoxe priester. Een priester uit de orthodoxe katholieke kerk. En hij heet vader Anthony Carbo. Hij komt uit Colorado Springs in Amerika. En ik vind dit geweldig. In dit voorbeeld zijn er twee benaderingen. En in die benaderingen maak ik gebruik van twee stoelen. Deze stoel, het paarse, vertegenwoordigt God. En deze stoel, het groene, vertegenwoordigt ons, de mensen. Groen aarde, dacht ik. En het is even belangrijk dat je dat weet en dat je dat vasthoudt. Ik hoop dat het een beetje lukt met die stoelen, want ze zijn redelijk zwaar. Maar we gaan dat gewoon doen. De eerste manier is de moderne versie. En pas op, de moderne versie is zo'n 500 jaar oud. Die is ongeveer zo oud als... dat komt uit de tijd van de hervormers. Calvijn, Luther. Dus dat is 1600, zeg maar. Hè. Heb het net gevierd, geloof ik, dat ze zoveel jaar geleden overleden waren. Die andere is wat ouder. Dat is zo'n bron die we op mogen... Die we vrij mogen maken, zo'n put. En die tweede komt van de woestijnvaders. Dus uit de eerste, tweede eeuw na Christus. Goed. Dan ga ik beginnen met versie 1. God schiep de hemel en de aarde. Hij schiep op die hemel en de aarde ook de mens... En hij schiep de mens naar zijn beeld. Naar het evenbeeld van God schiep hij de mens. En hij gaf ze alles wat ze nodig hadden. En hij liet ook vooral zien dat de mens vrij mocht zijn. En mocht leven in een paradijs. En dat was geweldig. Okay. Nou, God weet ook dat liefde, want hij maakte de mens in liefde, een keuze inhoudt. Dus hij gaf ze een vrije wil. Een vrije wil om te kiezen. Om te kiezen voor wat dan ook of tegen wat dan ook. God kon niet omgaan met robots. Helaas. Het ging fout. De mens keerde zich van God af. Luisterde naar de Satan, naar de leugens van de Satan. En kwam in zonde terecht. En de mens, ja, er kwam scheiding. En die wilde zelfs eigenlijk misschien wel niks meer te maken hebben. Want ze verstopte zich. Verschrikkelijk. En generatie na generatie gebeurde dit. Generatie na generatie keert zich af en beweegt zich in de zonde. Verschrikkelijk. God is een liefdevolle vader. Maar God is ook een rechtvaardige rechter. En God is heilig. En als God heilig is, kan die niet met zonde omgaan. Dus God keert zich naar de zondige mens. Want hij kan vanuit zijn heiligheid daar geen contact mee hebben. En er kwam een onoverbrugbare kloof. Maar gelukkig, God is niet alleen maar die rechtvaardige rechter, ik zei het al. Hij is ook een liefdevolle vader. Dus hij geeft zijn zoon, hij stuurt zijn zoon, Jezus, om mens te worden. Sorry, laat hem nog even staan. Hij stuurt zijn zoon Jezus om mens te worden. En Jezus, die komt dus bij de mensen naar beneden, naar de aarde. Hij wordt één van hun. En hij gaat rond, goeddoende en genezende. En Jezus, ja, die is zonder zonde. Hij is een volmaakt persoon, zo gaat hij ook rond. En dat is geweldig om te zien. Hij laat eigenlijk zien aan al die mensen die in schuld verloren liggen, laat hij zien van kijk eens, zo kan het ook. En Jezus gaat aan een kruis. Sterft aan een kruis. Hij gaat in een graf. En hij staat gelukkig ook op. En door dat werk van Jezus kan de mens, heeft de mens weer de mogelijkheid om zich te keren naar God. en om die genade van God te ontvangen. Maar Jezus verandert niet alleen het hart van de mens, maar hij verandert ook het hart van de Vader. En de Vader kan ook weer contact hebben met de mens, want hij kan de mens zien door Jezus, met de bril van Jezus. En als wij niet geloven, als we blijven in onze zonde, als we dus verwijderd blijven van die genade van God, als we nooit oprecht berouw tonen voordat we sterven, en als we ons naar God toe blijven keren, nou dan zijn en blijven we zondaars, die veroordeeld zijn tot de hel. En dragen wij de toorn van God mee tot in eeuwigheid. Dit is de eerste vorm van het evangelie. Herkenbaar? Dit kennen we, hè? Dit is bekend. Dit is hoe we het al eeuwen gehoord hebben. En dit is zoals de hervormers het gebracht hebben. Dit is ook, dit noemen ze het neocalvinisme. En ja, daar hebben we zeker in onze omgeving ook mee te maken. Ik weet niet hoe jullie er precies over denken, maar ik ga er nog één doen. Dus, ik wil wel wat zeggen. Ik wil even wat opbiechten. En daar heb ik echt last van en ik had al gedacht van ik doe dat met Pasen, maar ik doe het nu. Vorig jaar met Pasen. We lieten toen wat filmpjes zien. En toen heb ik ook een filmpje laten zien. Ik weet niet of jullie het nog herinneren, maar ik zie het nog voor me. Dat ging over de vierde beker. Je hebt die drie bekers die gaan over de verlossing en de uittocht. Of de vijfde beker, sorry. Je hebt die vier bekers. En dan de vijfde beker, en dat noemen ze de beker van de toorn van God. Of in het Engels, the wrath of God. En er was een filmpje met allemaal bloed en zo. En ik kan je zeggen, ik ben veranderd. En dat was een filmpje waarvan ik nu zeg, dat had ik nooit mogen laten zien. Daar heb ik jullie tekort mee gedaan. En dat spijt me en daar vraag ik vergeving om. En dat wilde ik echt zo doen, omdat ik echt ervaar dat dat ontzettend fout is geweest voor mij. Dus vergeef me dat ik dat gedaan heb. Maar gelukkig, er is ook een andere versie. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En hij schiep ook de mens. Hij gaf hem zijn geest, zijn adem, blies die in. Hij gaf hen een heerlijk leven in het paradijs. Ze mochten lijken op hem, ze leken op hem. En ze mochten doen en laten wat ze wilden in dat paradijs. Hij wist dat liefde niet te vangen is, ook niet te leiden is, ook niet te sturen is. Dus hij gaf ze een vrije wil. En wat gebeurt er? De mens gebruikt die vrije wil verkeerd. De mens keert zich af van God en valt in zonde. De mens luistert naar de boze. En ja, het lijkt wel of ze ja, opeens helemaal veranderd zijn. Ze worden boos, ze worden bang, ze verstoppen zich. Ze doen bladeren voor hun schande, zoals om het maar even netjes te zeggen. Terwijl het geen schande is, vind ik overigens. Ze doen bladeren voor hun geslachtsdelen. En ze verstoppen zich. Ze zijn bang voor God. En God zoekt de mens op. Adam, waar ben je? Waar ben je? Kom tevoorschijn. Wie heeft gezegd dat je naakt bent? Ik zal je kleden. Ik help je. En hij helpt ze ook. Hij kleedt ze. Hij stuurt ze uit de hof weg als bescherming om maar niet van de boom des levens te eten, want dan zouden ze altijd zo zijn. Maar hij is er. Hij is niet bang voor de zonde. Hij kijkt Adam aan en hij zegt, waar ben je? Kom bij me. Je mag nog steeds bij me, want je hoort bij me. Ik zie je, Adam. Kain, ik zie je. Mag ik je waarschuwen, Kain? De zonde ligt als een belager op de loer. Pas op dat hij je niet inhaalt. Maar Kain, die keert zijn rug nog op. Die denkt, ik kan het zelf wel. En die vermoordt zijn broer. En het bloed van Abel roept naar God. En God, wat doet God? God gaat naar Kaïn toe. En die zegt, joh, waar is je broer? Ben ik mijn broeders hoeder? Beetje brutaal, vind je ook niet? En wat zegt God? Die zegt, ik zal jou beschermen. Want ik kan me voorstellen dat er nu allerlei dingen in je leven kunnen gebeuren. Maar ik merk jou met een teken dat jij beschermd wordt door mij. Kaïn, die zijn broer vermoord heeft. Adam, die ons in zonde gestort heeft. God keert zich naar ze toe. En God zegt, Israël, ik wil jullie uit het land leiden. Jullie zijn gevangen in een land en jullie zijn slaven. Ik wil jullie bevrijden. En hij stuurt Mozes. En die zegt, God wil dat je terugkomt naar zijn hart. En wat zeggen ze? In de woestijn? Ik ben die kwakkels zat. Ik ben dat manna meer dan zat. Elke dag manna broodjes, manna burgers, manna koekjes, manna dit, manna dat. De manna komt me strot uit. En God zegt, ja maar wacht even. Ik wil er voor jullie zijn. Ik geef jullie mijn wet. Die leg ik in je hart. En ik zorg ervoor dat je zo op die manier goed kunt leven. Ik geef je mijn wet. En wat zeggen wij? Nou, hou maar. Wij hebben liever het gouden kalf. En wat zegt God? Joh, nee, wacht. Ik geef jullie de profeten en leiders. En die profeten en die leiders zullen jullie mijn woorden zeggen. En zullen heel dicht bij jullie leven. Zodat jullie dicht bij mij kunnen leven. En weer is het van, nou, we hebben u niet nodig. We hebben u echt niet nodig. Maar God blijft komen. God zit als een stukje kauwgom op je geplakt. Gelukkig maar. En God zegt, goed, goed. Als jullie dit zo willen, dan zul je dus ook wel de consequenties moeten aanvaarden. En dan zal het dus gebeuren wat ik gezegd heb. Waar ik je voor gewaarschuwd heb. Dus je zult pijn hebben. Je zult nare dingen meemaken. Maar ik ben er altijd om voor je te zorgen. Die pijn en die nare dingen komen niet van mij. Ik ben er om er voor jullie te zijn. Ik wil bij jullie blijven, ondanks dat jullie je rug naar me toe keren. Ik wil er zijn voor jullie. Echt zijn. En jullie zullen zelfs nog in ballingschap gevoerd worden. Maar dat is niet om je te straffen. Dat is om je te laten zien en te laten voelen hoe goed die liefde voor mij is. Want dan ga je weer verlangen naar mijn liefde. En dan ga je weer verlangen naar Jeruzalem. En dan komen jullie weer terug. Want mijn vaderhart staat altijd open voor jullie. Maar wij zeiden nee. Wij zeiden van nou, we hoeven dat allemaal niet. Hebben daar geen zin in. En dan zien we dat God iets heel bijzonders doet. God stuurt zijn zoon, Jezus, naar de aarde. Nou, dat is natuurlijk nogal wat. Zijn eigen zoon stuurt hij naar de aarde. En Jezus komt op de aarde. En Jezus gaat daar rond. Goeddoende en genezende. En Jezus die maakt van alles mee. En die wordt op een gegeven moment opgepakt. Niet door God. Door ons. Hij wordt gehaat. Niet door God. Door ons. Wij konden eigenlijk niet met die Jezus omgaan. Liefde. Zelf houden, van je naasten houden, altijd het goede doen, met tollenaars omgaan, hoeren terechtbrengen, we snapten er niks van. En tenslotte spijkerden wij, hem aan een kruis. Dat deed God niet. Dat deden wij. En Jezus ging de Hades, het dodenrijk in. En wat deed hij? Hij kwam terug. terug met krijgsgevangenen die daar al die tijd al gevangen zaten. Hij ontnam de dood en het dodenrijk de sleutels. Hij bevrijdde ons echt daarvan. Dat is toch geweldig? Dat is toch een prachtige boodschap? Hij bevrijdde ons daarvan. En hij gaf ons de vrijheid. Hadden we dat verdiend? Nee. Nee. Maar hij leert ons eigenlijk, kom eens los van die religie. En kom eens in mijn relatie. Laat die religie eens varen. Weet je, Jezus die heeft ook met religieuze instellingen te maken gehad. En dan zie je dat hij wel behoorlijk kan reageren. Dan veegt hij een tempelplein schoon. En dan zegt hij zelfs tegen schriftgeleerden van jullie zijn witgepleisterde graven. Van binnen is het dood en van buiten denk je dat het mooi is. Maar zo is het dus niet. Op die religieuze leiders gaat hij in. En wat doet hij met zondaars? Die nodigt hij uit. Kom maar. Ik zie je hart. Ik zie dat je dorst hebt. Dan zit hij bij de put, bij een vrouw. Een Samaritaanse vrouw. Die heeft het helemaal gehad, die vrouw. Ze weet het niet meer. Ze weet niet meer wat ze moet doen. Ze is, ja, ze voelt zich, mag ik het zo zeggen, afgelebberd door Jan en alle man. Allerlei mannen gehad. En ze is ook niet getrouwd en er wordt op de neergekeken. Ik ben bijna klaar. Er wordt op de neergekeken. En dan zegt Jezus, joh, het gaat er niet om dat je al die mannen hebt gehad. Daar gaat het niet om. Ik zie wat er aan de hand is. God keert zijn aangezicht niet van haar af. Maar knielt in Jezus naast haar neer. En zegt tegen die vrouw, ik zie jouw hart. En ik zie dat je dorst hebt naar liefde. En ik ben het water dat nooit meer op zal houden. Ik ben het levende water. En dat zal een bron in jou worden. Er is een vrouw die wordt bij hem gebracht. Want ze heeft overspel gepleegd. Wat een stelletje langzakken. Daar kan je zo kwaad om worden. Waar is die man? Waar is die man? Weet je waar die man was? Die stond erbij. Want dat was een van hun. Want ze hadden die vrouw in de val gelokt. Waarom? Om Jezus in de val te kunnen lokken. En wat zegt Jezus? Wat zegt God? God knielt in Jezus bij die vrouw neer. Gaat naast haar op zijn knieën zitten. Schrijft wat in het zand. En confronteert al die mannen die daar staan met hun eigen gebrek en alles wat ze misdaan hebben. En er is niemand die het durft te gooien. Maar Jezus zit wel naast haar. En als ze wel gegooid hadden, had hij samen met haar die stenen opgevangen. Maar Jezus zegt, heeft niemand je veroordeeld? Nee, Heer. Ik ook. En dat ga ik ook niet doen. Ga heen en zondig niet meer. En denk nou niet dat dat zondag niet meer betekent van pas erop en... Nee, je hebt een schone lei. Hou dat vast. Hou dat vast. Want je bent mijn dochter. Nou, hier is Jezus voor gekomen. Dat is toch prachtig? Die religieuze wetten, die mogen wij echt aan de kant schaven, zetten. Jezus stierf. En Jezus stond weer op. Uit de dood. En in dat hele proces... is God de Vader, in dat hele proces, is onze liefdevolle God nog steeds aanwezig. Met zijn blik gericht naar ons, om ons te verlossen. En ik heb een boek gelezen, dat heet Zo Zoon, Zo Vader, en dat is van Bradley Jessak. Dat is ook een orthodoxe priester. En die schrijft, die laat zien, dat als je God wilt kennen... dan moet je naar Jezus kijken. Jezus zegt het zelf ook. Of in Paulus heeft het eerst gezegd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. Zo is het. En zoals ik al zei, het was dus niet God die verzoend moest worden met de wereld. Nee, het was de wereld die verzoend moest worden met God. En ik vind dit al... een prachtig verhaal. Vind je niet? Het is toch schitterend? Of niet? Maar het is nog niet af. Het is voor God niet genoeg om bij ons te zijn. Om naast ons te staan. Om alles met ons te doen. Nee. God wil in ons wonen. Amen. Zullen we bidden?